Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 16 en daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats, wat Gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, Gij kunt mijn ziel vervoeren. En het zesde vers. Gij maakt in lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 3 en 6. schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de psalmen, psalm 49. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu psalm 49. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoor dit, alle gij volken, neemt ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechte als aanzienlijke, tezamen, rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking in mijn harte zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgen reden openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen die op de hielen zijn, mij omringen? Aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid huns rijkdom roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat de samen een dwaas en onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Ze noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is in de waarheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Sela. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen, Sela. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen, hoewel hij zijn ziel in het leven zegent en zij u loven omdat gij uzelf goed doet. Zo zal zij toch komen tot het geslacht der vaderen, tot het geslacht haar vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan.
Gemeente, zingen we nu uit psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49, vers 6. gemeente, ik wil u vanmiddag met Gods hulp een preek lezen van wijle dominee A. Elshout, naar aanleiding van zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. En dan lezen we nu vraag 57 en vraag 58. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Zingen we nu uit Psalm 42, het vierde en het zevende vers. Psalm 42, vers 4 en 7 is de collectezang. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, kroep van het klein gebergt u aan. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren, en wat er verder volgt in het zevende vers. gaat in deze zondag over troost in leven en sterven. We willen met elkaar stilstaan bij troost aangaande de opstanding des vleeses en troost aangaande het eeuwige leven. Dus troost in leven en sterven, ten eerste troost aangaande de opstanding des vleeses en ten tweede troost aangaande het eeuwige leven. Dan nu ten eerste troost aangaande de opstanding des vleeses. We zijn met elkaar bezig met het tweede deel van de Heidelbergse catechismus, dat handelt over de vraag hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. In het eerste deel is gehandeld over hoe groot mijn zonde en ellende is. En dan is er geantwoord dat ik vanwege mijn zonde tijdelijke en eeuwige straffen verdiend heb. Dat ik zonder God en zijn gunst in de wereld leef. En ook zonder hoop, zonder gegronde hoop op het eeuwige zalige leven. Wat een ellende. Het is ons gezet eenmaal te sterven, leert ons de schrift. En daarna het oordeel. Aan ons leven op de aarde komt een eind. We zien telkens om ons heen dat voor mensen het levenseinde komt. Voor sommigen soms zo onverwachts. Sommigen al zo jong, anderen oud. Sommigen ziek, sommigen door een ongeval. Sommigen in de kracht van het leven. Anderen uitgeteerd. Hoevelen worden er elke dag door de zeis van de dood afgemaaid uit dit leven. De schrift zegt het, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan leert de schrift ons ook van tweeërlei verblijfplaats voor het leven na de dood, hemel en hel. Al eeuwenlang is de dwaasheid verkondigd, dood is dood, er is geen leven na de dood. Met de dood is alles voorbij, is alles over? Dat wenst men. Dat hopen degenen die niets kennen van die enige troost in leven en in sterven, waarvan in Gods woord en ook in onze catechismus gesproken wordt. Het zijn degenen die zeggen: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Laten we van dit leven maar plukken zoveel als we kunnen, want morgen sterven we. En het getal van de mensen die zo denken en leven wordt bij wijze van spreken met het uur groter. Wie ziet wat er op een dag als vandaag, de zondag, allemaal gebeurt en niet gebeurt, wat in strijd is met het woord van God, die zal alleen maar vast moeten stellen dat het "laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij" steeds meer de mentaliteit, maar ook de levensstijl is van vele jongeren en ouderen. In Gods getuigenis is gezegd dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat er ook nog een leven is na dit leven. Maar daar wil men al helemaal niet van horen. Gods woord spreekt gelukkig niet alleen van de hel, van het eeuwig verderf waarin we verdienen terecht te komen. Gods woord spreekt ook van een andere plaats waarin zondige mensen kunnen komen, ja zullen komen. Dankzij de genade, barmhartigheid, goedertierenheid en liefde van God. Gelukkig dat Gods woord zegt dat er een weg is om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat er een weg is om verlost te worden van het verderf dat we verdiend hebben. Een weg niet alleen tot verlossing van het verderf, maar ook tot het verkrijgen van het eeuwige, zalige leven. O, wat een voorrecht is het dat we uit de schrift mogen weten dat wat de Heere Jezus eens heeft gezegd, dat God alzo de wereld lief heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een zegen dat we onder dat licht mogen leven met onze kinderen. Het licht van het evangelie dat ons zegt: ik heb geen lust in je dood, in je verderf, in je ondergang. Daarin heb ik lust, dat u zich bekeert en leeft. God gunt ons de hel niet. Hij gunt ons het eeuwig zalig leven. Wat is het erg als we niet anders willen dan bewust volharden in het vasthouden van de hel. De Heere zegt daarvan, haar treden houden de hel vast in Spreuken 5. We moeten er wel op rekenen dat we dan ook krijgen waar we om gevraagd hebben. Dan zal God in zijn rechtvaardigheid en heiligheid ook dat loon uitbetalen dat staat op het ongehoorzaam zijn en het ongehoorzaam blijven. Wat is het een zegen dat wij en onze kinderen mogen leven onder het woord van God, dat ons roept tot bekering. Door het woord worden we telkens geconfronteerd met de eis van bekering. Kies dan heden wie gij dienen zult. Zoals Mozes zei, ik neem heden tegen u lieden tot getuigen. De hemel en de aarde, het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Diezelfde stem komt ook vandaag weer tot ons. Dat is de liefdestem van de Heere. Wat een voorrecht is het dat we ook mogen horen dat God vanuit zijn genadeverbond zelf alles wil geven wat hij van ons eist. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daar hoort ook die enige troost in leven en sterven bij, waarover hier in deze zondagsafdeling wordt gehandeld. Die troost is te krijgen. Dat heil is te beleven uit goedheid zonder pijl. Die troost wil de Heere schenken door zijn geest. Hij wil schenken dat wij troost krijgen uit wat God in zijn woord geopenbaard heeft over de opstanding des vleeses en over wat er na de dood gebeurt. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat is het groot om uit die troost te mogen leven. Na de dood is het leven mij bereid, zo hebben we gezongen uit Psalm 49. Daar heeft die dichter uit mogen leven. En hij niet alleen, maar zovelen. Die troost dat na de dood het leven mij bereid is, heeft al zoveel leed verzacht. Ja, die heeft zelfs ook in het stervenzuur van vele vromen ertoe gediend dat ze afscheid konden nemen van hun geliefden en van dit hele leven om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, het welk zeer ver het beste is. Wat gebeurt er na dit leven? Daar is al heel wat over gefilosofeerd, gepubliceerd en getuigd. We weten het uit de schrift. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wat heeft de Heere Jezus dat tijdens zijn omwandeling op aarde duidelijk gedemonstreerd en toegelicht in de bekende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus? Velen spotten met wat de Bijbel zegt over wat er gebeurt na de dood. Men zegt, er is nog nooit iemand teruggekeerd. Niemand die het weet. Eén is er teruggekeerd uit de dood. Dat is de Heere Jezus zelf. Hij heeft geweten wat het is om te sterven als straf op de zonde. Hij heeft de nederdaling ter hel doorleefd. Maar hij is teruggekomen. Hij is opgestaan uit de doden. Het is al zo vaak vervuld wat in de schrift staat, en men kan er gerust van op aan dat het ook waar is wat er over deze opstanding in de schrift staat. Maar het is en blijft ook waar wat de Heere Jezus heeft gezegd. Zij zullen, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen in Lucas 16. Zo dwaas en verkeerd zijn we van onszelf. Het is de mens gezet eenmaal te sterven als straf op de zonde. En dan zijn er mensen die beweren dat met de dood alles voorbij is. Ze proberen daarbij zelfs de Bijbel te gebruiken, of beter gezegd, te misbruiken. Men gebruikt nog een tekst, bijvoorbeeld uit Prediker 3, waar we lezen dat zoals een dier sterft, zo ook de mens sterft. Ja, wat het uitblazen van de laatste adem betreft, is dat hetzelfde. Maar de Heere Jezus heeft toch heel duidelijk gezegd: vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Nee, we hoeven elkaar niet bang te maken met de hel. We mogen het zelfs niet, kinderen of volwassenen, bang maken met de hel. Maar we mogen er net zo min over zwijgen. Want zo zeker als er een hemel is, is er ook een hel. De Bijbel geeft ons wat dat betreft heel eerlijke informatie. En wie gaat er dan naar de hemel? Daar zegt de Bijbel ook veel van. In dit artikel wordt het heel kort geformuleerd. Wie gaan er naar de hemel? Allen, maar die ook alleen bij wie Christus hun hoofd is geworden. Zij zullen bij hun sterven opgenomen worden tot Christus hun hoofd. Het zal er dus niet om gaan van welke kerk we lid geweest zijn. Het zal er niet om gaan wat mensen van ons hebben gedacht en gezegd. Natuurlijk, het is niet onverschillig naar welke kerk je gaat. Het is niet onverschillig wat voor getuigenis er van ons uitgaat in het leven. Maar al zouden we op aarde lid geweest zijn van de beste kerk die er is, en we zouden het beste getuigenis gehad hebben van mensen, God ziet ons hart aan. Het zal erover gaan of we met Christus zijn verenigd geworden. Niet of we vlak voor onze dood een paar vrome woorden hebben gesproken en wat er in de advertenties of op de grafsteen heeft gestaan. Dat maakt wat dit betreft niks uit. Het zal erover gaan of we in Christus zijn, ja of nee. Want de schrift zegt: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Maar, gemeente, er zal niemand in de Heere sterven die niet in de Heere heeft geleefd, die niet uit de Heere Jezus Christus heeft geleefd, zoals een tak leeft uit de stam waarin hij is geënt. Zo is het ook nodig in uw en mijn leven dat de christelijke leer waarin we zijn onderwezen, velen van ons misschien van jongs af aan, daartoe heeft geleid dat we leren sterven aan alles wat geen Christus is. Paulus zegt: ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Heeft het onderwijs dat we hebben gekregen er in ons leven al toe mogen leiden dat we het hoofd in de schoot hebben gelegd, dat we het opgegeven hebben om eigen baas te wezen en om hem als ons hoofd te kiezen, hem als hun hoofd te begeren, aan te hangen? Heeft de Heilige Geest als de werkmeester van het geloof ook in ons hart die wonderlijke trekking gewerkt om ons af te trekken van de wereld en van alles wat van de wereld is, van de ongerechtigheid, maar ook van de eigen gerechtigheid, om ons heen te trekken naar die gezegende zaligmaker die zei: kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, zegt u, hoe kan ik dat weten of ik met Christus verenigd ben? Dat kunt u daaraan weten of er ook een innerlijk verlangen in uw hart is om hem aan te hangen, om uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. Niet alleen om in de hemel te komen als het sterven wordt, maar ook om in dit leven van de zonde af te komen. Of we hem nodig hebben om niet alleen de weldaden te mogen krijgen die we verlangen, maar om vooral de Heere zelf te mogen kennen in zijn vergevende, verzoenende liefde. Dat zijn zo enkele van die criteria. Of het ook onze lust geworden is om de geboden van Christus te onderhouden. En dat het ons een last geworden is en nog steeds is dat we daar zo bitter weinig van terechtbrachten en terechtbrengen. Zodat we ook iets kennen van dat gebed. Heilige Jezus, heilig mij, ik moet heilig zijn als Gij. Dat we niet alleen bidden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, maar ook, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost mij neer, om Christus wil. Dat na dit leven mijn ziel zal worden opgenomen tot Christus mijn hoofd. Zulk gebedel aan de troon der genade blijft niet onbeantwoord. O nee, als antwoord daarop geeft de Heere op zijn tijd en van tijd tot tijd zoveel als het nodig en nuttig is, dat ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Want geloof het gerust, gemeente, aan het leven met de Heere is vreugde verbonden. Laat de duivel je wijsmaken wat hij wil om je te zeggen. O, die navolging van Christus, dat leven naar Gods woord, daar heb je niks aan dan ellende en narigheid. Het is een leugen. Hij liegt altijd, die vorst der duisternis. Aan het leven met de Heere is vreugde verbonden. Geen goedkope vreugde. Geen menselijk vuurwerk waar je een ogenblik naar kijkt en wat dan weer verdwenen is. O nee, het is heel wat anders. Het is datgene waar de schrift van zegt, getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Het is de vreugde des heils die de Heere schenkt door de toepassing van het evangelie aan onze harten. Zodat van dat wat in de schrift staat, van tijd tot tijd ook iets wordt gevoeld in onze harten. In het leven met de Heere is blijdschap. Blijdschap over het houvast krijgen aan Gods beloften die in Christus ja en amen zijn. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, zo schrijft de dichter van Psalm 94, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Soms onder de prediking, soms bij het lezen van Gods woord in huis, soms zelfs in de nacht, als de Heer een gedeelte van zijn woord in de gedachten wil brengen van hen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen. Dan weet de Heer de zijnen te troosten tegenover 1000 zorgen en 1000 doden die het angstvallig hart kwellen. Om zo iets van die rust te schenken, die zoete, zalige rust waarvan de Heer Jezus zei, en ik zal u rust geven. Rust vanuit de schrift in die God die niet liegen kan. Paulus zegt daarvan, wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Nee, het is hier het land der rust niet. Het is geen hemel op aarde. Het duurt vaak maar kort. Maar het is er dan toch, het beginsel van de eeuwige vreugde. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, zegt David, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Dit leven is een strijd voor de ware christen. Elk mens heeft zijn strijd, niet waar? Maar een christen heeft een dubbele strijd. Niet alleen de gewone strijd die iedereen heeft, maar daarbij de strijd met Satan, wereld en eigen vlees. Maar dan geeft de Heere toch ook van tijd tot tijd, juist in die strijd, bemoedigingen en vertroostingen. Die leiden ertoe dat bijvoorbeeld de dichter van Psalm 42 zegt, O mijn ziel, wat buigt u toch neder? Waartoe zijt ge toch in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Dat zal hij straks doen, aan het eind van het leven. Die, na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Terstond na de dood worden Gods kinderen met Christus opgenomen. Wat zei de Heere Jezus tegen de moordenaar aan het kruis, die zo ootmoedig bedelde: gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn? Jezus zei: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nee, hij hoefde niet een poosje naar het vagevuur om eerst eens wat gelouterd te worden voordat hij in de hemel terecht kon, zoals de Roomsen beweren. Nee, hij hoefde niet in een of ander voorportaal. Terstond na zijn sterven werd hij opgenomen tot Christus. Dat leert de schrift. Er is geen zielenslaap van een paar duizend jaar, zoals sommigen beweren. Wat zegt de Heere Jezus over Abraham, Isaac en Jacob? Hij zegt: God nu is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen, in Lucas 20. Niet alleen leefden in de verleden tijd, maar zij leven hem allen. Dat gaat door. Zalig zijn ze die in de Heere sterven. Zo leert de schrift het ons. En als hun lichaam begraven wordt, dan waakt de Heere ook over hun stof. Dat is ook zijn eigendom. De Heere heeft de zijnen niet alleen gekocht naar de ziel, maar ook naar het lichaam. En daarom gaat zijn toezicht ook over dat stof. Wij kunnen dat niet begrijpen, maar het is zo. En de dag van de wederkomst van Christus zal komen, de dag van de wederopstanding van alle doden. Dan zal ook het lichaam van zijn volk opstaan in onverderfelijkheid en gelijkgemaakt worden aan Christus' lichaam. Een lichaam dat geen voedsel meer nodig heeft, dat niet meer aan de wet van het sterven onderworpen is. Een lichaam dat vatbaar is voor eeuwige blijdschap. O zalig zijn ze wie dat zal mogen gebeuren. En dat zal gebeuren bij allen voor wie Christus hun hoofd werd in hun leven. Door Gods genade, door zijn wederbarende, hartsvernieuwende genade. Maar wat zal het ook een dag wezen voor degenen die in hun zonde stierven? Zij krijgen ook eens hun eigen lichaam terug, waarin ze de zonden hebben gediend en daarin hebben volhard. Het zal ook een lichaam zijn dat nooit meer sterven zal, dat vatbaar zal zijn om eeuwige straf en eeuwige eenzaamheid te doorleven. Er wordt wel eens gezegd: wat is de hel? Eenzaamheid, volstrekte eenzaamheid, altijd alleen zijn. Spotters zeggen: ik zal er niet alleen wezen. Nee, dat zal waar wezen. Maar kijk eens in onze wereld. Er is nog nooit een tijd geweest dat er zoveel inwoners op de wereld waren als nu. En toch is er ook nooit een tijd geweest waarin mensen eenzamer zijn dan nu, in onze tijd. Hoe komt dat? Wel, het egoïsme neemt steeds meer de overhand. Men leeft alleen voor zichzelf. De ander betekent niks. Nu, dat zal in de meest verschrikkelijke zin in de hel zo zijn. Daar is ieder voor zich alleen, eeuwig alleen. De Heere Jezus heeft gezegd in het diepst van zijn lijden: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het, zich verlaten gevoelen. Een jongetje vroeg eens aan de dominee: dominee, is er in de hel echt vuur? Dominee, is er in de hel, u weet het wel, al die vragen. En wat zei de dominee tegen hem? Jan, of er echt vuur is, weet ik niet. Maar zorg jij maar dat je er niet komt. Al dat geredeneer en dat gefilosofeer over wat het allemaal wel zijn zal, laat dat maar aan de Heere over. Maar zorg dat je er niet komt. Verdiend hebben we dat we er allemaal komen. Maar God gunt het ons dat we er niet komen. Hij roept ons keer op keer tot bekering. Strijd om in te gaan door de enge poort, zegt de Heere Jezus. Hij zegt ook: want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar er zijn er wel die hem vinden. Laat die poort daar nou zijn. Hij wil erom gevraagd zijn. Trek mee. En dat we dat niet alleen met onze lippen doen. Niet zo nu en dan, maar eens eventjes. Maar telkens en telkens maar weer. Trek mij, opdat ik u mogen nalopen. Om ook daarin te volharden, waar Paulus bijvoorbeeld van zegt. Ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, zegt u, maar hij was toch wel gegrepen. Precies, maar geroepen wordt u in elk geval. En of hij u grijpen zal, dat hebben we niet verdiend, maar hij wil het wel uit genade doen. Blijf daar dan om bidden en smeken, opdat die vereniging ook de onze zou mogen zijn en we onze treden in het spoor mogen zetten van Gods getuigenis, zoals ook eenmaal Rut mocht doen. Als haar schoonmoeder zegt, kind, zou je nu maar niet teruggaan, zegt ze, val me niet tegen, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. We staan nu stil bij de tweede gedachte. Troost aangaande het eeuwige leven. Na de dood, zo zong de dichter van Psalm 49, is het leven mij bereid. Dat heeft de Heere bereid voor die hem vrezen. Het beste komt nog, wat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft voor dien die hem liefhebben. Daarover spreekt antwoord 58, dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Geloven we het, gemeente? Al degenen die in de hemel gekomen zijn en die er nog zullen komen, zullen in de hemel geen vreemd werk doen. Het zal het werk zijn dat ze hier op aarde ook al een beetje gedaan hebben en wat ze op aarde ook begeerd hebben te doen, maar nooit hebben kunnen bereiken. En dat is om zonder zonden God te eren en te dienen. Ze zullen ook geen vreemde God ontmoeten. Het zal die God zijn die zich in Christus heeft geopenbaard, in zijn woord heeft geopenbaard. Ze hebben hem mogen kennen vanuit zijn woord, vanuit zijn voorzienig beleid en bestel. Ze hebben op hem gezien door het geloof, als ziende de onzienlijke, en ze hebben aan hem vastgehouden. Ontferm u mijner, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Geen vreemde God zullen ze ontmoeten. Ze zullen hem ontmoeten, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zal ook geen vreemde vreugde zijn waar ze dan in gaan delen. De beginselen zijn er hier al van gekend. De een heeft daar meer, de ander minder van ervaren. Het werd niet elke dag evenveel door dezelfde persoon ervaren. Ook dat is allemaal verschillend. Maar toch, het staat zo mooi in de berijming van dat een. Zonder troost zullen ze niet sterven. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Maar ook als het sterven wordt, zal hij het waarmaken. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En uit die troost heeft ook de dichter van Psalm 73 mogen leven in het strijdperk van dit leven. Ik zal dan gedurig bij u zijn, dan, na dit leven. En wat dit leven betreft, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. Dat is dit leven. En dan na dit leven, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. We zingen daarvan uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12. De apostel Paulus schreef eens aan de christenen in Korinthe: indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Waarom? Het leven van hen die op Christus zijn hopende is vaak een moeilijk leven. Niet omdat God het ons zo moeilijk maakt, maar omdat de zonde die in ons woont het ons zo moeilijk maakt en de wereld het ons zo moeilijk maakt met zijn vervolgingen, met zijn spot, met zijn haat en zijn hoon. En omdat de Satan het ons zo moeilijk maakt, die gunt ons geen ogenblik rust en geen ogenblik vreugde. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar dat is niet zo. Er is een beter lot bereid dan het verkeren in deze wereld. En, geloof het gerust, gemeente, de Heere zal zijn volk geen seconde langer op de wereld laten dan strikt nodig is. Want hij weet dat niet alleen zijn volk ernaar verlangt om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Maar hij verlangt daar ook naar om zijn volk bij zich te hebben. Jezus zegt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Waarom laat de Heere ze dan in de wereld? Wel, er is nog een taak voor hen. Of wij die taak zien, is een andere kwestie. Maar ze hebben toch nog een taak te vervullen ten opzichte van hun naaste. Gij zult mij leiden door uw raad. In Prediker 3 staat: er is niets toe te doen, nog is er af te doen. Maar datzelfde hoofdstuk zegt ook nog iets anders. En God zoekt het weggedrevene. En dat doet hij door middel van zijn woord, zoals dat ook in deze dienst klinkt. Hij wil dat gebruiken door zijn geest om het weggedrevene te trekken naar de rijkdom van zijn genade, om Christus wil alleen. We hebben gezongen: gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Het zijn vaak maar ogenblikken, die vreugde. Maar het zijn toch de voorsmaken, de beginselen van de eeuwige rust, van de eeuwige vreugde. Kan ik u niet verlangend maken, gemeente, jongens, meisjes, om dat ene nodige te zoeken, dat ene dat werkelijk waarde heeft en werkelijk vreugde geeft? Ik stel u heden voor het leven en de dood. Kies dan het leven, zo zei Mozes tegen zijn volk. Wist hij dan niet wat er in een mensenhart leeft? Zeker wist hij dat. Ik weet het ook wel, hoor, wat er in uw hart leeft. Omdat ik weet wat er in mijn eigen hart leeft, hoeft u me dat helemaal niet te vertellen. En ik weet ook dat de Heere het aan ons niet verplicht is om het te geven. Maar ik weet ook dat hij gewillig is om het te geven. En dat hij niet alleen gewillig is, maar dat hij ook getrouw is om het te geven. Niet alleen aan oude mensen, maar ook aan jonge mensen. Iets van die beginselen der eeuwige vreugde worden in het hart gevoeld. Dan wordt ervaren wie en wat God in Christus zijn wil voor een zondig mensenkind. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Zo leert de Schrift het ons. Zoek je heil niet in rijkdommen, in schatten van de wereld, in de genoegens van de wereld. We moeten het allemaal achterlaten. Je neemt er niks van mee. Ja, toch iets. Kun je dan na je dood nog wat meenemen van wat je op de aarde hebt nagejaagd? Ja. Wat dan, zult u zeggen? Schuld. Als je in hoofdzaak de wereld hebt nagejaagd en zo gestorven bent, dan neem je schuld mee als een ellendige erfenis. Maar dat hoeft niet. Bij de Heere is veel vergeving. En kijk dan maar naar die moordenaar aan het kruis. Hij heeft genade gevonden bij God. Het was op het laatste nippertje, zouden wij zeggen, naar menselijke berekening. Maar het staat toch niet voor niets in de Bijbel. Nee, het staat er niet om te denken, zoals velen helaas denken, oh, dan kan ik het ook tot het laatste moment uitstellen. Zo lang mogelijk van de wereld genieten en dan gauw nog even een gebedje doen, dan komt het toch nog wel terecht. Denkt u dat we zo met eerbied gezegd God kunnen bedriegen? Vergis u niet, zo zal het niet gaan hoor. O, wee degene die de leer van vrije genade misbruikt. Die zal het heus ondervinden. Die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. De hemel houdt een toestand in die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart ooit is opgeklommen. Maar zo is het ook met de hel. Het zal erger zijn dan iemand zich ooit heeft kunnen voorstellen, in de allerverschrikkelijkste kleuren en beelden. Daar zijn geen woorden voor. Zie dat u er niet komt, maar haast u en spoed u om uw levens wil, want als kaf gaat de dag voorbij. Amen. Eindigen we nu met gebed. Heere in de hemel, zo heeft dit ernstig woord geklonken in het midden van de gemeente. Dan is er een onuitsprekelijke vreugde en zaligheid bij u in gemeenschap met uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En er is niemand die vanuit zichzelf daar komen kan. Maar u bent gewillig om zondaren zalig te maken, onverdiend. Heere, wil ons aanzien naar uw eeuwig verbond in uw Zoon en bekeer ons en trek ons uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Voor het eerst, maar ook steeds opnieuw, opdat we u zouden dienen en leven tot uw eer en eenmaal eeuwig bij u zouden mogen leven. Heere, ziet u op ons neer in genade, ook het verdere van deze dag. Geeft u een omzien naar elkaar, ook als er eenzaamheid is in ons midden. Wat een ernstig kruis is dat. Heere, wilt u dan ook in het bijzonder het oog op u doen richten. Heere, wees u vanavond ons nabij, als woord en sacrament bediend zullen worden. En sterk daartoe ook onze dominee. Wilt u onze zonden vergeven, die ons altijd aankleven, ook in dit uur. We bidden het u. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen we nu de slotzang uit Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en, delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroem. Psalm 106, vers 3. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.